Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest, bij uw altaren. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 84. Stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En vervolgens wordt u gelezen uit het Richterenboek, hoofdstuk 13, vers 15 tot en met 23. Schriftlezing voor deze morgen is dus Richteren 13, vers 15 tot en met 23. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 40, vers 4.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh.
U is genoemd te lezen Richteren 13, de verzen 15 tot en met 23. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. Manoach zeide tot de engel des Heren, wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam, die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen de Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen gemeente deze morgen in biddend opzien tot de Heere de overdenking over het leven van Simson vervolgen. En we staan stil bij het u voorgelezen schriftgedeelte waarvan ik nu alleen nog het 18e, 19e en 23e vers lees. Vers 18, en de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen den Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En dan vers 23. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn licht en om zijn zegen over de bediening van het woord. Heere, wil onze harten vervullen met eerbied en diep ontzag voor u, de eeuwige en de alwetende en de heilige God. Want wanneer wij deze morgen in het gebed voor uw aangezicht zoeken te naderen, dan kunnen wij in onszelf voor u niet bestaan. Wij zijn niet alleen kleine en broze, vergankelijke mensenkinderen, maar bovendien zondige, schuldige mensen. Heere, wij moeten voor u belijden, ook deze morgen, dat we in de achterliggende week niet geweest zijn wie we hadden moeten zijn voor u. En Heere, wil ons hart daaronder verbreken, opdat de bekende woorden die we zo gemakkelijk kunnen uitspreken, worden uitgesproken of worden aangehoord met een verbroken hart en een verslagen geest. Want uw woord zegt het, een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o Heere, niet verachten. Wilt u vanmorgen nog aan ons denken, zoals we hier zijn samengekomen, of wanneer we thuis of misschien wel van verre afstand met ons meeluisteren via de moderne middelen. Heere, wilt u uw woord gebruiken vanmorgen om ons te leren en te onderwijzen? Wilt u ons leren waar het werkelijk om moet gaan in ons leven? Wij kunnen zo opgaan in de dingen van het tijdelijke leven. We kunnen opgaan in ons werk wanneer we dat te doen hebben. En we kunnen opgaan in de vakantie wanneer we vrije tijd ontvangen. Maar geeft u dat we de tijd mogen gebruiken om u te zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. En Heere, zou u dan vanmorgen uw woord ook nog willen gebruiken tot bekering. Wanneer we onbekeerd voortleven en onbekeerd voortgaan. Wel in de kerk vanmorgen. En we zeggen u er dank voor dat u ons hebt samengebracht. Maar Heer, het is niet genoeg dat we hier zijn. Het is zo nodig en we hebben het zo nodig dat u krachtig spreekt door woord en geest tot ons hart. Wil u dat doen in het leven van kinderen, van jongeren, van ouderen? Wilt u geven dat uw woord ook tot onderwijs mag zijn van hen die veel vragen kennen? Laat er, Heere, licht mogen vallen vanuit deze eenvoudige geschiedenis uit de richterentijd over die vragen. En wilt u in ons leven onderwijs geven over het offer en over het altaar, zoals u het gaf aan Manoach en zijn vrouw. Laat er onderwijs bij mogen zijn deze morgen voor degenen die u mogen kennen en vrezen. Heere, u kent ons ook in de wijze waarop we naar de kerk gekomen zijn. U weet of er onder ons zijn die biddend uw aangezicht hebben gezocht. En die hebben gevraagd, Heere, mag er vanmorgen een woord voor mijn hart bij zijn? Zou u willen geven, Heere, dat dat het geval mag zijn? Zou u willen geven dat er kruimels mogen vallen van de tafel van u? Heere, wil u zo met ons zijn. Geeft u wat nodig is in het spreken. Ook daarin, Heere, kunnen we niets van onszelf. Wilt u uw woord openen? En wilt u geven dat uw dienaar deze morgen uw evangelie mag verkondigen? Dat woord waarvan u zelf getuigt dat het een kracht Gods tot zaligheid is. Een krachtig middel door u zelf ingesteld en door u zelf uitgekozen om zondaren zalig te maken. En wilt u dan in de harten van jongeren en ouderen het geloof werken? Heere, wil u zijn met hen die het moeilijk hebben. We denken aan de zieken van de gemeente. Ontferm u zich over hen. Verschillende zijn er die onderzoeken zullen ondergaan in deze pas begonnen week. Wil u met hen zijn en wil u geven dat het mag meevallen en dat ook deze wegen van onzekerheid en van zorg aan u de Heere mogen verbinden. We denken in dat verband aan onze zuster Luttekhuizen die voor een hartonderzoek naar het ziekenhuis moet. Heere, wil ook haar gedenken en wilt u haar sterken en helpen en ook geven dat ze haar weg in uw hand mag geven. Maar het betreft ook andere gemeenteleden. Heere, we dragen een ieder aan u op. U kent een ieder van ons en u kent de omstandigheden. We zeggen u dank dat onze broeder van Voorde deze morgen weer in ons midden mag zijn. U hebt het tot dusver nog willen welmaken. Wilt u de medicijnen zegenen en wil u hem gedenken in alle dingen. Een persoonlijk en ambtelijk geven wat nodig is. Ook deze morgen in de kerk. Heere, we dragen aan u op degenen voor wie het psychisch moeilijk is. In de achterliggende tijd hebben we wellicht ook therapieën ondergaan. Behandelingen ontvangen, wilt u ze zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. En wilt u kracht en moed geven op de weg wanneer die zwaar is. We willen u bidden voor degenen die verdriet kennen in hun leven. Wilt u hen vertroosten zoals u dat alleen kunt. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze morgen mag uitgaan, Heere. Wilt u uw dienaren die u zelf geroepen hebt, ook bekwamen. Heere, ze zijn slechts aardevaten. Maar wanneer uw schat, de schat van het hoogheilig evangelie, in dat aardevat gedragen wordt, dan is het goed. En Heere, wilt u dat ook vanmorgen onder ons geven? Wilt u geven dat we ons uw evangelie niet zullen schamen? Want in uw evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard. En laat dat vanmorgen mogen doorklinken in de prediking. Uw geschonken gerechtigheid aan mensen die in zichzelf onrechtvaardig, schuldig, beladen met zonde zijn. En u wijst ze nog aan dat ene middel tot ontkoming. Dat ene middel tot zaligheid. Dat geopenbaard werd in de oude dag aan Manoach en zijn vrouw. In die opvarende engel. In de vlam van het altaar. Heere, breng ons door uw woord en geest deze morgen. Ook bij het altaar. En leer ons wat wij moeten leren. En onderwijs ons in de diepe dingen van onze tekst. En geeft u, Heere, nog een open hemel vanmorgen, opdat er gesproken en geluisterd mag worden als onder een geopende hemel. Gedenk allen, ook van onze gemeente, die elders verkeren. Wil u ze bewaring geven? Brengt u ze op de bestemde tijd ook weer veilig bij ons terug. En Heere, wil ook daar uw woord zegenen. We dragen de ouderen van de gemeente bijzonder aan u op. U weet dat het voor hen ook een moeilijke tijd kan zijn. Tijd waarin veel geliefden op vakantie zijn en waarin de eenzaamheid des te meer ervaren kan worden, wil u hen nog bezoeken. En wil u hen bijzonder gedenken wanneer ze niet naar de kerk kunnen gaan. Ook dat geldt verschillende van onze gemeenteleden, niet alleen ouderen. Maar wilt u ook in die omstandigheden nabij zijn, sterk organist en koster deze morgen, hoor ons in de vergeving van al het zondige. Uit genade. Amen. Psalm 25, het vierde en het zevende vers willen we gaan zingen. Vers 4. S Heeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van Psalm 25. Er zijn deze morgen 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 145, het tweede vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 145 na de prediking. Geliefde gemeente, een van de dingen die duidelijk worden wanneer wij Gods woord lezen, dat is dat de Heere vragen van zondige mensen wel eens heel anders beantwoordt dan dat we zouden verwachten. We zien dat ook in het voorbeeld van onze tekst. Want in de omgeving van onze tekst, en ik verwijs even naar de vorige keer dat we hebben stilgestaan bij Richteren 13, daar ontmoeten we een vragende Manoach. U herinnert het zich wellicht nog van de vorige keer. Manoach die twee vragen stelde. Wat zal de wijze zijn van het knechtje, van het jongetje dat geboren zal worden? Met andere woorden, wat zal zijn leefwijze zijn? Hoe zullen we hem moeten opvoeden? Dat ligt opgesloten in die eerste vraag. En de tweede vraag, wat zal zijn werk zijn? Want de Heer had gezegd, dit jongetje zal Israël beginnen te verlossen. Wat zal zijn werk zijn? Dat waren zo de vragen die Manoach stelde aan de engel des Heren. En dan geeft de engel des Heren een antwoord. Maar ten dele worden de vragen van Manoach beantwoord. En in plaats daarvan geeft de Heere ander onderwijs. Wonderlijk onderwijs, dat wel. Wonderlijk onderwijs bij het altaar. En daar willen we deze morgen met Gods hulp over nadenken. Manoach, wonderlijk onderwezen bij het altaar. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. Drie gedachten. Allereerst voor het offer. Dat is vers 15 tot en met 18. In de tweede plaats in het offer. Dat is vers 19 tot en met 21. En tenslotte na het offer. Vers 22 en 23. Manoach, wonderlijk onderwezen bij het altaar. Allereerst letten we erop hoe hij onderwezen wordt voor het offer. Want de engel des Heren gaat zijn aandacht helemaal richten op het altaar en op het offer. Daar had Manoach zelf niet aan gedacht. In de tweede plaats, in het offer, daar gebeuren wonderlijke dingen. En tenslotte, na het offer. Zo gaan we vanmorgen in gedachte gemeente terug naar het veld, even buiten het plaatsje Zora. Vorige keer hebben we daar drie personen, als ik ze zo noemen mag, achtergelaten. De eerste, Manoach, een man uit de stam van Dan. De tweede, zijn vrouw, van wie wij de naam niet kennen, van wie we wel weten dat ze langere tijd onvruchtbaar is geweest en een groot verdriet met zich meedroeg. En de derde, die zich daar in het veld bevond, net buiten het plaatsje Zora, dat was de engel des Heren. En u weet wellicht nog, daarmee wordt maar niet een geschapen engel bedoeld. Dat was al een wonder geweest, wanneer die verschenen was aan Manoach en zijn vrouw. Maar met de engel des Heren, daar wordt de Heere zelf mee bedoeld, die in de gedaante van een engel, van een boodschapper verschijnt. Daarmee wordt ten diepste God de Zoon bedoeld, wanneer hij in de tijd van het Oude Testament verschijnt. En nadat Manoach zo zijn vragen heeft gesteld aan de engel des Heren, al beseft hij op dat moment helemaal nog niet dat dat een engel des Heren is, maar hij denkt dat hij met een profeet te maken heeft. En wanneer Manoach dan ook ten dele antwoord heeft gekregen op die vragen, ja, dan ontwaakt de gastheer in Manoach, zouden we kunnen zeggen. En we zijn bij het begin van onze tekst, vers 15. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Manoach, hij bedenkt dat het wel op zijn plaats is om die vreemdeling die zijn vrouw en hem opgezocht heeft met dit goede nieuws, die profeet van de Heere, zoals Manoach hem ziet, om die profeet te onthalen op een gastmaal. En hij zegt: laat ons u toch ophouden. Daarmee bedoelt Manoach: neemt u een ogenblik de tijd om te wachten op ons, dan zullen wij een maaltijd in gereedheid brengen. Dan zullen we een geitenbokje slachten en we zullen ander voedsel opzoeken en we zullen u dat voorzetten. Dat was zo de gewoonte in Israël. Wanneer je een vreemdeling op bezoek kreeg, dan stelde je je gastvrij op ten opzichte van zo iemand. Teken van gastvrijheid, teken natuurlijk ook van dankbaarheid. Voor het goede nieuws, voor de boodschap van hoop en van verwachting en van blijdschap die deze vreemdeling had gebracht. En dan geeft de engel des Heren een verwonderlijk antwoord, vers 16. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood, u mag ook lezen, ik zal van uw maaltijd niet eten. U moet dat woord eigenlijk nog even horen met de oren van Manoach. Die leefde zo in het land en in de tijd van de Bijbel. Dan was het iets onverwachts en eigenlijk ook iets ongepasts wanneer een vreemdeling dat zei. Wanneer je zo iemand uitnodigde op een maaltijd, hem gastvrijheid betoonde en zo iemand daar niet op in wilde gaan, zo iemand weigerde. En dat doet die verschijning in het veld hier toch wel. De engel des Heren zegt: Manoach, als u mij zult ophouden, als ik hier een poosje moet wachten totdat u de maaltijd bereid hebt, een bokje geslacht hebt, het vlees bereid hebt en noemt u maar op, dan zal ik toch niets van uw maaltijd eten. Van uw brood eten. Waarom zegt de engel des Heren dat? Een paar redenen. De eerste reden die de engel des Heren daarvoor heeft is: hij wil Manoach gaan duidelijk maken wie hij zelf is. Manoach heeft op dit moment, alles wijst daarop, nog de gedachte dat hij te maken heeft met een profeet, een man Gods, meer niet. Maar de engel des Heren wil aan Manoach duidelijk maken: ik ben niet zomaar een mens. Ik ben ook niet een profeet. Maar ik ben de engel des Heren. Ik ben niet een mens die eten en drinken nodig heeft. Maar ik ben een verschijning van de Allerhoogste God. Manoach, ik heb uw maaltijd, ik heb uw eten, uw drinken niet eens nodig. En dat gaat de Heere zo stapsgewijs, mogen we wel zeggen, laten zien aan Manoach. Dat is de eerste reden waarom de engel des Heren zegt: ik zal van uw brood niet eten. Maar dan is er nog een tweede reden. U moet weten dat het houden van een maaltijd in de tijd van de Bijbel een hele diepe betekenis had. Dat geldt in het Oude Testament en dat geldt ook in het Nieuwe Testament. Wanneer je de maaltijd met iemand hield, dan zei je daarmee eigenlijk: er is vrede tussen u en tussen mij. De maaltijd als een teken van vrede, als een teken van verzoening. En voordat de Heere met Manoach een maaltijd gaat houden, is er eerst iets anders nodig. Dat kan niet zomaar gebeuren. U moet dat ook nog even houden tegen de achtergrond van de richterentijd. De kinderen weten nog wel wat voor tijd die richterentijd precies was. Dat was een donkere tijd. Een tijd waarin het volk van Israël steeds meer van de Heere en van zijn dienst afviel en afdwaalde. Een tijd waarin men deed wat goed was in hun eigen ogen. Een tijd waarin men de afgoden diende. En als de Heere nu komt, en als de Heere nu één van de mensen van het volk van Israël gaat opzoeken, gaat de Heere dan zomaar een maaltijd houden met Manoach? Nee, dat doet de Heere niet. Want de Heere wil Manoach duidelijk maken: Manoach, dat zal niet zomaar gaan. Daar kan niet zomaar vrede zijn tussen u, behorend tot dat zondige, afdwalende en afvallige volk, en tussen mij. Het is niet zomaar vrede. Wat is er dan nodig? En dat is de derde reden waarom de engel des Heren deze woorden spreekt. En we lezen maar verder in onze tekst, vers 16. Ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij aan de Heren offeren. Dus de engel des Heren zegt: Manoach, er is niet allereerst een maaltijd nodig, maar er is allereerst een offer nodig. Een offer, een brandoffer, waarbij alles in vlammen opgaat. Daar had Manoach helemaal niet aan gedacht. Daar hebben we Manoach helemaal niet over horen spreken. Maar de engel van de Heere zelf in de gedaante van een engel, gaat Manoach's aandacht op dat offer richten. En u weet wellicht, in die veelbetekenende plechtigheid van het brandoffer lag een diepe betekenis. We zullen dat straks in onze tweede gedachte nog wel nagaan. Maar wat de Heere hier vooral wil laten zien is: Manoach, nu ben ik zojuist tot u en tot uw vrouw gekomen met een boodschap van hoop en een boodschap van verlossing. Er zal een jongetje geboren worden en dat jongetje zal Israël beginnen te verlossen van de Filistijnen. Maar Manoach, zult u één ding niet vergeten: dat die verlossing alleen maar mogelijk is door het offer. Dat die verlossing alleen maar mogelijk is als er een offer gebracht wordt dat heen wijst naar het grote offer, de Heer Jezus Christus. Want daar wijst ook het brandoffer dat Manoach straks gaat brengen heen. Dat is zo wat de Heere om te beginnen aan Manoach duidelijk maakt. En dat is in ons leven ook nodig. Een zegen wanneer u in uw leven misschien korter, misschien langer geleden iets mocht horen van Gods verlossing en van Gods genade. Dat de Heere kwam in uw leven met een boodschap van hoop en van verwachting. Zoals de Heere kwam in de tijd van de richteren, zoals hij kwam tot de vrouw van Manoach. Een zegen, als dat het geval mag zijn geweest. Maar heeft de Heere u vervolgens ook gebracht bij het altaar? Om te laten zien dat er nu verlossing mogelijk is. Dat er een boodschap van hoop en van verlossing en van verwachting klinken kan. Dat is alleen maar mogelijk dankzij het altaar en dankzij het offer. Met alles wat daar dan bij hoort aan onderwijs. En nogmaals, we hopen dat straks te overdenken. Dat is het eerste zo wat Manoach te leren krijgt. Geen maaltijd allereerst, maar een offer. En dan lezen we nog iets verder in de tekst. En Manoach, vers 17, zeide tot de engel des Heren: wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? Nog steeds lijkt Manoach te denken dat er tegenover hem alleen maar een mens staat, een profeet staat. Zo denk ik althans dat we zijn woorden moeten opvatten. Manoach heeft een goede tijding gehoord, een hoopvolle tijding. Er zal in hun huis een jongetje geboren worden en Manoach heeft er ook geloof aan mogen hechten. Dat hebben we de vorige keer gehoord. Maar nu zegt hij: hoe is uw naam? Want als straks over 9 maanden inderdaad naar uw woord een jongetje geboren zal worden, als uw woord komen zal, als uw woord in vervulling gaat, ja, dan willen wij u vereren met geschenken, bedoelt hij. Dan willen we u een geschenk brengen als een bewijs van onze dankbaarheid. Wat is uw naam? En dan gaat de engel van de Heere opnieuw antwoorden, vers 18. En de engel des Heeren zei tot hem: waarom vraagt ge dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Daar ligt een geweldige diepte in, gemeente, in wat de engel des Heeren hier zegt. Want aan de ene kant sluit hij als het ware zich voor de vraag van Manoach af. Manoach had gevraagd: wat is uw naam? En de engel des Heeren zegt: wat vraagt u naar mijn naam? Die naam die is wonderlijk, dat betekent verborgen. Dat betekent onpeilbaar diep. Dat betekent te hoog voor uw menselijke kleine gedachten. Daar kan ik u, zegt de engel des Heren, eigenlijk niet eens een antwoord op geven. Althans geen antwoord dat u zult begrijpen. Mijn naam is zo verborgen. Mijn naam is zo wonderlijk. Mijn naam is zo groot. Mijn naam is zo heilig en zo majesteitelijk. Zo wonderlijk dat u het niet zult verstaan. Waarom vraagt u naar mijn naam? Want mijn naam is veel te wonderlijk. En toch, en u bent me in gedachten misschien al voor, toch zegt de engel des Heren daarmee tegelijk ook wel weer iets over wie hij is. Want hij zegt toch ook: mijn naam luidt wonderlijk. Dat is mijn naam. Ik ben wonderlijk van raad en wonderlijk van daad. Ik ben wonderlijk in mijn wezen. Ik ben wonderlijk in mijn werk. Ik ben wonderlijk in mijn genade. Ik ben wonderlijk in mijn verlossing. Ik ben wonderlijk in mijn verschijning aan u, Manoach, en uw vrouw. Ik ben wonderlijk in mijn verdwijning straks als ik opvaar naar de hemel. Mijn naam is wonderlijk. En die naam die de engel des Heren hier gebruikt om zichzelf aan te duiden, die krijgt nog veel meer diepte als we vanmorgen doen wat we altijd moeten doen, namelijk schrift met schrift vergelijken. Het ene gedeelte uit de Bijbel leggen naast het andere gedeelte uit de Bijbel. En dan denk ik aan dat gedeelte uit Jesaja 9. Waar we de profeet Jesaja ontmoeten en waar hij zo'n 700 jaren voor de geboorte van de Heer Jezus van verre de geboorte van de zaligmaker al ziet. En dan zingt Jesaja het: een kind is ons geboren, Een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. En dan staat er in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als wat we hier in onze tekst voor ons hebben. Wonderlijk, dat is een van de namen van de Heer Jezus Christus. Hij is wonderlijk. En zo mag hij vanmorgen vanuit het eerste gedeelte van de tekst worden gepredikt. Zo mag hij worden aangewezen als de wonderlijke God en als de wonderlijke zaligmaker wiens werk wonderlijk is. Wiens komst naar zondige mensen wonderlijk is. Wiens werk in het hart van zondaren tot verlossing wonderlijk is. Wiens trouw in het leven van zijn kerk zo bewonderenswaardig en wonderlijk is. Zijn naam is wonderlijk. En de vraag komt vanmorgen tot ons allen. Wie mag hem zo kennen? Misschien dat u zeggen moet, heel veel van hem is nog voor mij verborgen. Maar één ding weet ik, dat zijn naam wonderlijk is. Want hij heeft in zijn wonderlijke genade en in zijn wonderlijke liefde ook mij willen opzoeken en ook mij willen onderwijzen. Zijn naam is toch wonderlijk. Kind van God onder ons, is zijn naam niet deze naam? Is hij niet de wonderlijke, de wonderlijk getrouwe koning, die zijn kerk nooit begeeft en nooit verlaat, terwijl zij het er zo vaak naar gemaakt hebben? Zijn naam is toch wonderlijk. En als u iets mag gaan verstaan van die naam, dan brengt dat u in de verwondering. En als u niets kent van die naam, dan predikt die naam nog dat God een God is van wonderen. Dat hij kan wat u niet kunt. Dat hij u kan bereiken, zelfs al ben u nog zo ver weg, want zijn naam is wonderlijk. Als u hier vanmorgen bent met grote nood in uw leven, wellicht over uw eigen toestand, misschien ook over de toestand van anderen die u lief zijn, dan predikt het woord van vanmorgen. Zijn naam is wonderlijk. En voor wie, nog een keer gemeente, voor wie gaat die naam nu schitteren? Weet u wanneer die naam schitteren gaat? Als de Heilige Geest zijn licht erop laat vallen. Tegen de achtergrond van onze donkerheid en van onze duisternis. En dan krijgt die naam alle waarde, want zijn naam is toch wonderlijk. Zo wordt Manoach onderwezen voor het offer. Onze tweede gedachte, hoe hij onderwezen wordt in het offer. En we lezen verder in vers 19. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotsteen aan de Heere. Dat is maar een kort zinnetje. Maar die dingen die hier zo staan, het is goed om ons er vanmorgen een voorstelling van proberen te maken, met behulp van wat de Bijbel ons allemaal leert over het offer. U ziet het in gedachten voor u, daar staat Manoach in het veld, ergens in het bergland van Juda of van Dan. En het eerste wat hij doet als hij een offer gaat brengen, omdat de Heere daar zelf op gewezen heeft, indien ge een brandoffer zult offeren, ge zult het aan de Heere offeren. Het eerste wat Manoach zal hebben gedaan, dat is een altaar hebben gezocht. En hij laat zijn ogen zo gaan over het veld en dan ziet hij daar ergens in dat rotsige landschap een rotssteen uitsteken boven het oppervlak. En die rotssteen, dat zal een gepaste plaats zijn om hier een buitengewoon offer te brengen aan de Here. En Manoach, hij heeft hout gezocht, misschien wel hout gesprokkeld. En hij legt dat hout op het altaar, want zo werd een altaar bereid in de tijd van de Bijbel. En dan neemt Manoach vervolgens, zoals vers 19 het ook zegt, een van de geitenbokjes van zijn kudde. En hij legt, want zo gebeurde dat bij een brandofferaltaar, hij legt zijn twee handen op de kop van dat geitenbokje. En wat iemand altijd moest doen, dat zou Manoach ook gedaan hebben. Zijn zonde, zijn schuld beleden tegenover de heilige en genadige God van Israël. En als Manoach dan zo zijn schuld heeft gelegd op dat geitenbokje, dan neemt hij een mes en dan slacht hij dat dier. En dat dier dat zojuist misschien nog wel heeft rondgesprongen in het veld, dat een teken was van leven en van bewegelijkheid, dat sterft. Manoach ziet het. En dan snijdt Manoach dat geitenbokje aan stukken, hij deelt het. En hij legt, en dat was heel belangrijk bij het brandofferaltaar, hij legt al die stukken van dat geitenbokje op het altaar. En intussen, en dat zal best de nodige tijd in beslag genomen hebben, u kunt zich dat wel voorstellen, intussen staat de engel des Heren daar geduldig te wachten. En in stilte, zonder dat iemand het merkt, onderwijst hij Manoach. Ja, want er zou heel wat door Manoach heen gegaan zijn, terwijl hij die handeling uitvoerde die we hier lezen. Toen nam Manoach een geitenbokje en offerde het op de rotssteen voor de Here. Het zou wel in de oren van Manoach nageëchoed hebben. Indien gij een brandoffer zult brengen, ge zult het voor de Here offeren. Hoe lang zou het geleden zijn geweest? In de tijd van Manoach, in die donkere richtere tijd, dat er een offer was gebracht voor de Here. Het staat er niet voor niets zo nadrukkelijk in de woorden die de engel des Heren heeft uitgesproken. Als u een offer brengt, dan zult u het niet voor Dagon brengen. En dan zult u het niet voor de Baals brengen, maar u zult het voor de Heer brengen. Zou dat niet gewogen hebben op het hart van Manoach? En toen hij zijn handen legde op de kop van dat geitenbokje en zijn zonde beleed tegenover de Here. Wat zal er toen niet door hem heen gegaan zijn? En toen hij dat dier heeft geslacht en hij zag hoe het stierf. En hij heeft dat dier ook nog eens in stukken moeten snijden, in delen moeten verdelen en moeten leggen op dat altaar. Zou dat toen niet gesproken hebben tot Manoach? Wat? Wel wat het offer altijd zei. Namelijk, dit heb ik verdiend. Dat was altijd weer wat het offer zei, heel het Oude Testament door. Het offer zei het sterven van het dier, het verdeeld worden van het dier, het op het altaar leggen van het dier. Dat zei onder andere dit heb ik vanwege mijn zonde en vanwege mijn schuld verdiend. Dat was verootmoedigend onderwijs wat Manoach hier in de stilte, in die plechtigheid van het brandoffer ontving. En dan nog iets wat heel specifiek gold voor het brandoffer. Dat brandoffer dat straks helemaal in vlammen opgaat, dat zegt eigenlijk ook: alles van mijn leven, heel mijn bestaan moet aan God gewijd worden en is voor de Heere. Dat moet aan de Heere toegewijd worden. En Manoach, wat hebt u ervan terechtgebracht? Dat waren zo dingen die Manoach leren moest bij het brandofferaltaar. Verootmoedigende lessen. Ja, en dan heeft Manoach dat dier neergelegd op het hout. En dan maakt hij vuur, want dat zal Manoach toch wel zelf gedaan hebben. En hij zal misschien vuurstenen in zijn hand genomen hebben en vuur gemaakt hebben. Hij steekt het hout aan van het altaar en dat vat vlam. En vervolgens het offerdier, dat vat ook vlam. En dan zien we hoe daar op het altaar een vuur ontstaat en dat vuur dat laait op, dat stijgt op naar de hemel. En dan gebeurt dat wonderlijke. Dat wonderlijke wat in het midden van onze tekst staat, vers 20. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer, opsteeg naar de hemel, zo voerde Engel des Heren op in de vlam van het altaar. Dat is iets heel wonderlijks geweest, gemeente. Manoach en zijn vrouw, ze stonden heel kort geleden nog samen met die verschijning in het veld. Samen met die Engel des Heren in het veld. En die engel sprak tot hen. Hij stond nog naast Manoach of tegenover Manoach. En dan, van het ene op het andere moment, dan staat die engel niet meer naast Manoach. Maar dan ziet Manoach hoe die engel zich bevindt in de vlam van het altaar. En terwijl die vlam opleidt en opstijgt omhoog, ziet Manoach samen met zijn vrouw hoe die engel des Heren omhoog stijgt naar de hemel. Dat is wat Manoach ziet. En opnieuw, we vragen ons af, wat betekent dat? Wat wilde de Heere daarin zeggen toen tot Manoach en zijn vrouw, nu vandaag tot ons? Wel, daar heeft de Heere allereerst nog eens een keer en nog duidelijker aan Manoach in willen duidelijk maken dat hij het is die aan Manoach verscheen. Dat blijkt ook uit de reactie van Manoach, wat we lezen in vers 21. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. Dat wilde de Heere eerst laten zien. Hij wilde duidelijk maken: mijn naam is inderdaad wonderlijk. En weet u wat er ook opgesloten ligt in dat opstijgen van die engel, zo vanuit de vlam en in de vlam naar de hemel? Daarin ligt ook opgesloten: Manoach, nu hebt u een offer gebracht. Nu hebt u een offer gebracht als een schuldig mens in uzelf. En u hebt een geitenbokje neergelegd op het altaar. En nu wil ik dat offer aannemen. Nu wil ik dat offer aanvaarden. Nu wil ik, Manoach, u en uw vrouw aanzien in genade en in gunst door dat offer. Door dat offer, nog een keer dat heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heere ook wilde zeggen. Maar vooral, en dan komen we bij het hart van het evangelie, Vooral ligt er in dat wonderlijke wat Manoach en zijn vrouw hier zien. Een engel des Heren die opstijgt in de vlammen van het altaar. Een heenwijzing naar het evangelie van het enige offer van de Heer Jezus Christus. Want laten we het niet vergeten, gemeente. Die engel des Heren, dat is ten diepste een verschijning van God de Zoon. En Manoach, hij ziet hem hier, we zouden mogen zeggen op twee manieren. Hij ziet hem hier in de vlam op het altaar. Maar hij ziet hem ook opstijgend, opvarend naar de hemel. Daar ligt heel het evangelie van de Heer Jezus Christus in samengetrokken. In ditgene wat Manoach hier ziet, dat wijst heen naar de Heer Jezus Christus die in de volheid van de tijd komt. En hij komt waar? Ja, in de kribbe van Bethlehem, jawel. Maar dieper nog, hij komt in de vlam van het altaar. Hij komt in de gloed van Gods rechtvaardige toorn over de zonde. Hij komt in het bitterste lijden. Hij heeft zichzelf, zegt de Hebreeën schrijver, opgeofferd aan de eeuwige God. Dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Hij heeft zichzelf begeven in de vlam van het altaar. En hij heeft zijn leven, hij heeft zijn volkomen gehoorzaamheid gegeven en zichzelf opgeofferd in de plaats van zondaren die het verdiend hadden om op het altaar terecht te komen. In plaats van zondaren die het verdiend hadden om in de gloed van Gods toorn om te komen. Maar Christus begeeft zich als de gewillige zaligmaker, als de engel des verbonds in de vlam van het altaar. En vervolgens, nadat hij het offer, het enig geldende offer van zijn gerechtigheid gebracht heeft, vervolgens stijgt hij met dat offer op voor het aangezicht van zijn vader. En hij zegt het tegen zijn vader: dit is het werk dat u me opdroeg om te doen. Zie eens, ik heb al uw eisen vervuld. Kijk wat Manoach daar op dat moment van verstaan heeft. En de vrouw van Manoach. Ach gemeente, laten we dat maar laten rusten. Laten we de vraag maar stellen. Wat hebben wij daar nu van verstaan? Wat hebben wij nu verstaan van deze dingen? Want in dit vers ligt het evangelie van het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus Christus. Geschilderd, uitgestald. Hier wordt ons aangewezen, er is verlossing mogelijk. In de grootste nood, in uw grootste dood, in uw grootste ellende, er is verlossing mogelijk. Enkel en alleen op grond van dit offer. Van de Heer Jezus Christus, die in de vlammen van het oordeel gekomen is. En die met zijn werk voor het aangezicht van zijn vader verschenen is. En het wordt u toegeroepen. Laat u toch in deze Christus met God verzoenen. Kennen we, gemeente, deze les van het altaar? Is dit de grond die werkelijk, geestelijk gesproken, onder ons leven ligt? Van nature ligt die grond er niet. Van nature staan we zonder grond tegenover de Heilige God. Dat maakt de ernst uit van ons leven. En vanuit onszelf zoeken we ook andere gronden. Dan zoeken we altijd weer gronden in onszelf. In onze gebeden, in ons berouw, in onze tranen, in onze ondervindingen, in onze goede werken, in de veranderingen die er in ons leven plaatsvonden. Een zegen, gemeente, als het allemaal gebeuren mag. Een zegen als we een gebedsleven krijgen. Een zegen als we dingen veranderen gaan in ons leven. Een zegen en ook nodig dat er tranen in ons leven komen. Tranen van het hart over onze zonde en over onze schuld. Maar ze kunnen onze zonde niet afwassen. Ze kunnen de grond niet zijn waarop een zondaar voor God kan verschijnen. Wat wilt u met eerbied gesproken zeggen wanneer u staat voor die heilige God en hij zal u aanzien en hij zal u onderzoeken? Zult u dan willen zeggen tegen hem, ja Heere, ik heb wel eens een traan mogen schreien over mijn zonde en ik ben wel ernstig geworden in mijn leven en er zijn toch wel dingen veranderd. En ik heb mijn leven toch wel aangepast. Het zijn allemaal gronden die uiteindelijk voor de hoge heilige God niet kunnen bestaan. De Heere zoekt één ding. En dat is gerechtigheid. Volkomen gerechtigheid. Zijn wet mag in geen deeltje, in geen onderdeeltje geschonden worden. Die moet volkomen gehouden worden. Zijn eisen moeten volkomen vervuld worden. En dat is nu alleen mogelijk wanneer de grond van Christus werk onder ons ligt. En nu wordt het in de tekst van vanmorgen zo diep in het Oude Testament u aangewezen. In die opstijgende engel in de vlam van het altaar. Hier ligt de mogelijkheid van verlossing voor schuldige zondaren. En wie zijn het dan die horen bij deze Heer Jezus Christus? Bij deze die zichzelf opgeofferd heeft met zijn volkomen werk. Het zijn doodschuldigen. Het zijn gemeente, en ik zeg het met schroom, maar ik zeg het toch omdat het een Bijbelse uitdrukking is. Het zijn zondaren die verdoemelijk zijn voor God. Zoals Paulus het in Romeinen 3 schrijft. Die het oordeel des doods waardig zijn geworden. Die niets overhouden in zichzelf dan alleen maar schuld en ongerechtigheid. Geen bestaan voor God. En juist voor zulke wil de Heer Jezus Christus komen. En wil hij de vloek wegdragen. Wil hij zichzelf begeven tot in de vlam van het altaar. Wil hij verschijnen voor het aangezicht van zijn vader en het zeggen, vader, verlos hem, dat hij in de groeven der vertering niet komen. Wel, daar hebt u het evangelie van vrije genade, de engel des Heren die opvoer in de vlam van het altaar. En als Manoach en zijn vrouw dat zien, dan vallen ze in aanbidding, in verwondering, in ootmoed voor de Heere neer. Het trof me eigenlijk nog, gemeente, toen ik dat vanmorgen nog een keertje las, zo van mezelf, het 20e vers, die grote tegenstelling. Die engel des Heren die opvaart. Die voor Gods aangezicht kan bestaan, want hij is God de Zoon zelf. De Heer Jezus Christus, die voor zijn kerk opvaart naar de hemel, die voor God kan bestaan, die gaat omhoog. Maar Manoach en zijn vrouw, die vallen op de grond. In aanbidding, in verootmoediging, in diepe verwondering. Die brengen zelf niets aan voor de Heere. Die moeten, evenals heel Gods kerk, van het gegeef leven. Maar ze krijgen het ook. Ze krijgen het ook van de engel des Heren. Dat is het onderwijs in het offer. Ja, en dan in vers 22, en we komen zo bij het einde van onze tekst, dan lezen we, en Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven omdat we God gezien hebben. Wat moeten we van die woorden denken, gemeente? Nog even, want dat is toch wel belangrijk en daar ligt ook nog wel een les in. Er zijn uitleggers, en ik heb ze lief, maar er zijn uitleggers die zeggen, ja, dit is een geestelijke, dit is een goede reactie van Manoach geweest. We hebben God gezien en we moeten sterven. Dat is iets dat vindt u in het Oude Testament meer terug. Wie kan God zien en leven? Dat zegt de Heere zelf in Exodus 33 tegen Mozes. En toch, als we die reactie zo horen van Manoach en we lezen nog eens goed, al is er diepe eerbied en diep ontzag, ook in deze woorden van Manoach, toch geloof ik ook dat op dit moment een bepaalde angst, misschien zelfs een bepaalde paniek, zich van Manoach meester heeft gemaakt. Kijk, hij heeft zojuist gelegen op de grond met zijn vrouw in aanbidding, in verwondering, in verootmoediging, dat ook. En nu staan ze weer op en nu slaat de schrik Manoach in één keer om het hart. We hebben God gezien, nu moeten we sterven. Nogmaals, daar ligt eerbied in. Daar ligt iets van een Bijbelse achtergrond in. Toch geloof ik ook wel dat Manoach de dingen hier niet recht ziet. En dat blijkt wel heel bijzonder uit de woorden van zijn vrouw. Vers 23. Maar zijn huisvrouw zei tot hem. En wat gaat die vrouw van Manoach dan zeggen? Daar moeten we nog even op letten, want dat is belangrijk. Zegt ze dan, nou ja, Manoach, niet te zwaar aan tillen hoor, we zijn er nog en we staan er nog. Nee, dat zegt ze niet, dat was ook geen troost geweest. Zegt ze dan, nou Manoach, niet zo overdreven doen hoor. Je kunt er ook te zwaar over denken. Nee, dat zegt ze ook niet. Weet u wat deze vrouw zo heel fijn gevoelig gaat doen? Ze gaat het hart van Manoach zoeken. En ze gaat goed spreken van de Heere. En dan gaat ze tegen Manoach zeggen, Manoach, let eens op drie dingen. Let allereerst eens op wat de Heere gedaan heeft. Hij heeft ons offer aangenomen. Hij heeft door het aannemen van dat offer gezegd, ik zie in gunst en in genade op u neer. Manoach, als de Heere zojuist het offer heeft aangenomen en dat heeft betuigd, zou hij dan lust hebben in onze dood? En Manoach nog iets. En dat lezen we ook in het 23ste vers. Let ook eens op wat de Heere getoond heeft. Wat hij heeft laten zien. Hij is verschenen aan mij voor de eerste keer. Met een boodschap van hoop. Hij is verschenen een tweede keer. Hij is op een wonderlijke manier weer verdwenen in de richting van de hemel. Zou de Heere ons dat allemaal getoond hebben als hij lust heeft om ons te doden? Nee, maar Manoach, ik heb het niet over of de Heere recht heeft om ons te doden, want dat heeft hij. Dat had de Heere zeker wel. Recht om Manoach en zijn vrouw te doden. De Heere heeft recht op onze dood, vanwege onze zonde. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar nu zegt Manoach zijn vrouw, zou de Heere er ook lust in hebben, Als je let op wat hij gedaan heeft. Als je let op wat hij getoond heeft. En dat is het derde en het laatste. Als je let op wat hij gesproken heeft. Maar Noach, hij heeft toch een belofte gedaan. Hij heeft toch gezegd dat ik een kind zou verwachten. En dat dat kind Israël zou beginnen te verlossen van de Filistijnen. Maar Noach, als de Heere nou dat beloofd heeft, zou hij dan ook lust hebben om ons te doden? Zou hij dat doen? Zo gaat Manoach zijn vrouw haar man toespreken. Rustig, gelovig wijzend op wie de Heere is. Nee, dat was geen oppervlakkigheid, want de vrouw van Manoach had ook op de grond gelegen in verootmoediging en in diep ontzag toen de engel des Heeren opsteeg. Ze had het ook gezegd over die engel des Heeren, zeer vreselijk, vers 5 van het hoofdstuk. Dat was geen oppervlakkigheid, maar het was wel bijbels wat ze deed. En dan trekken we de lijn nog één keer door, gemeente. Wij kunnen hier zo verschillend zitten. Wij kunnen hier zitten heel onverschillig. Maar we kunnen hier ook zitten met verkeerde gedachten van God. Met de gedachte dat God lust zou hebben in uw dood. Als dat zo is vanmorgen. Ik heb het niet over de gedachte dat God recht heeft op onze dood. Nog een keer. Maar als u de gedachte zou kunnen hebben dat God lust heeft in uw dood en in uw eeuwige ondergang. Dan klinkt het woord vanmorgen nog wat de Heere zelf door middel van Ezechiël heeft gesproken. Hoofdstuk 18 en hoofdstuk 33 van zijn profetenboek. Zo ik enigszins lust heb in de dood van de goddeloze. Daarmee bedoelt de Heere, ik zweer het bij mezelf. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat u zult bekeren en zult leven. En wanneer u dat vanmorgen niet gelooft, u bent misschien oud geworden. En u ziet uw leven en u zegt, ik zie alleen maar kentekenen en kenmerken van een verworpen mens. Als u dat misschien denkt en als de duivel daar zijn brandstof al bij gooit en zijn vuur bijvoegt. En u maar verkeerde gedachten van God geeft, dan klinkt vanmorgen toch nog dat woord. Hij heeft geen lust in uw dood, want als hij lust had in uw dood. En daar moet u eens goed over nadenken in deze pas begonnen week. Zou hij dan al die dingen gesproken hebben, die hij tot nog toe gesproken heeft, al was het alleen maar in uw oor. Al die preken die u gehoord hebt. Zou de Heere die dingen hebben gezegd? Zou hij u onder het woord hebben gebracht? Zou hij u misschien wel met een onkerkelijke achtergrond onder het woord hebben gebracht? Wanneer hij lust had in uw dood. En dan nog een stapje verder. Want misschien zijn er ook wel onder ons die in hun leven onrustig geworden zijn. Die iets hebben gezien van het betrekkelijke, van het vergankelijke, van het voorbijgaande van deze wereld. Van het lege, van het ijdele. Dat je een carrière kan maken, jongens. En ik zeg dat niet om me te stellen boven een ander. Verre zij het van ons. Maar dat je een carrière kunt maken in de topsport. En in de voetbal. Maar dat je in één keer op het veld getroffen kan worden. Door een hartfalen. En dat je in het ziekenhuis leeft. Met waarschijnlijk Ach, we weten het niet, maar misschien wel nooit meer de gelegenheid om nog een bal te kunnen raken. Hoe betrekkelijk is alles. Maar als je daar nu voor jezelf iets van gezien hebt, zou de Heere dat aan je getoond hebben en dan toch lust hebben in je dood? En als de Heere u iets heeft laten zien van uw zonde en van uw schuld, zou de Heere u dat getoond hebben en lust hebben in uw dood? Vanmorgen zegt het woord het ons vanuit de tekst dat de Heere geen lust heeft in uw ondergang, maar daarin dat u als een schuldige bij het altaar zou komen om daar onderwijs te ontvangen. Dat de Heere daarin lust heeft, wat we vanmiddag als de Heer het geeft met elkaar willen overdenken, om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is. En hem aan te roepen terwijl hij nog nabij is. Hij heeft nog geen lust in uw ondergang. En daarom zoek hem, nu het nog kan. Zoek hem in het heden der genade. Zoek hem terwijl hij nog zo nabij is. En kind van God onder ons. Misschien wel vaak bestreden. Misschien wel zo bestreden door de vorst der duisternis. Dat soms de gedachte zomaar bij u kan bovenkomen. Ja, dat de Heere toch nog u aan uw eeuwige ondergang zal prijsgeven. Dan komt vanmorgen het woord van de vrouw van Manoach nog tot u. Zou de Heere dat offer, dat enig geldende offer van zijn zoon aanvaard hebben, aangenomen hebben en dan nog lust kunnen hebben in de dood van zijn kerk? Geenszins, want hij heeft dat offer aangenomen en daarom zullen Manoach en zijn vrouw en allen die de Heere kennen en vrezen kunnen blijven leven. Ja, stervend aan zichzelf, maar het leven ontvangend vanuit diegene die zichzelf wilde geven tot in de dood. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord. Wilt u het naprediken in ons hart? Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Rondom dat woord dat het zegt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Doe genadig verzoening over al het zondige. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 118, het 13e vers is de slotzang. 118, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.